I wonder what he wrote.
Goedenavond allemaal. We gaan beginnen. Welkom bij deze beeldvormende sessie over het collegevoorstel met betrekking tot de Gerrit Krolbrug. Vorige week hebt u daarover een toelichtende sessie gehad van college en Rijkswaterstaat. En vandaag staan de reacties van de betrokkenen centraal. De avond bestaat uit twee delen. Het eerste uur hebben we een gesprek met het Gerrit Krolbrug comité dat het bewonersalternatief zal presenteren en daarbij uiteraard ook zal vertellen wat ze van het collegevoorstel vinden. Dus dat denken we. En daarna is er ruimte voor de rest van de inspraak. En dan beginnen we met de eerste sessie. En namens het Gerrit Krolbrug comité zijn hier aanwezig de heer Van Malkenhorst en mevrouw Hinsbergen. Hartelijk welkom. Aanvankelijk zou u bij de raad langskomen, maar we hebben in overleg besloten om aan deze sessie inspraak te koppelen. En gezien de achtergrond is bij wijze van uitzondering goed gevonden dat u hier fysiek aanwezig bent. Want dat zijn de coronamaatregelen. En dan geef ik u nu dus u graag de gelegenheid voor uw presentatie.
Ja, dank u wel. Omdat ik anders niet de stad in kom met mijn beperkingen. Veel te hoog. Niet te doen voor gehandicapten en ouders met kinderfietsen. Omdat ik er onderdoor vaar en zo min mogelijk overlast voor de stadjes wil veroorzaken. Ik fietste dagelijks met twee jonge kinderen over de Gerrit Krolbrug heen. Nu noodgedwongen een elektrische bakfiets moeten aanschaffen, omdat ik anders de Zeebrug niet met ze overkom. De oudste zou deze zomer eindelijk zelf naar school mogen fietsen, maar dat kan niet, omdat de Zeebrug zo hoog is. Een 4,5 meter hoge brug is voor mij niet fatsoenlijk te bereiden. De brug moet net zo vaak open als een brug van 3 meter. Daarom gewoon de 3 meter variant doen. Dit zijn een aantal opmerkingen van mensen die onze petitie online hebben getekend. Zoals gezegd, wij zijn hier namens het Gerrit Krolbrug comité, Chris van Malkenhorst en ik. Ik ga een presentatie voor jullie houden. Als er nou behoefte is aan vragen tussendoor, geef dat dan even aan. Ik zal er halverwege ook wel even checken, maar ik vind het wel zo prettig om de presentatie in één keer te houden. Om een beetje in het verhaal te blijven. Oh, dat moet ik natuurlijk wel zo doen. Nou, ik las even wat pauzes in, maar mocht je nou te veel vragen op moeten sparen, geef dan even een seintje, dan maken we gewoon even daar gelegenheid voor.
Ja, laten we afspreken dat we dan de vragen achteraf stellen. Dat is handiger, ja. Denk ik, voor Precies. De voortgang.
Goed, waar ga ik het over hebben? Zo. Foute knopje, nu gaat het goed. We gaan inderdaad iets zeggen over door het college gepresenteerde voordelen van de voorkeursvariant van 4,5 meter. Waarom de variant van 3 meter een betere keuze is. Ik ga ook nog wat zeggen over het ontwerpproces en de uitgangspunten en het afweegkader. En nog een aantal overige punten. Oh. Het goede nieuws is natuurlijk, het kan. En dat is fantastisch. Mede door uw vrijwel unaniem gesteunde moties is de 3 meter brug uitgewerkt en niet langer een schetsje van een actiecomité. We hebben zelf veel geleerd van het ontwerpproces en in de beperkte tijd die beschikbaar was een goed plan kunnen neerzetten. Het is een ontwerp geworden met een tafelbrug en met de bochtverruiming. Die zien jullie op dit plaatje. We hadden niet een sterke voorkeur voor een type brug, een tafelbrug of een hefbrug, maar misschien heeft u als raad dat wel, qua aanzien of ruimtelijke kwaliteit. We hadden ook nog wel een variant zonder bochtverruiming uitgewerkt willen hebben en ook nog wel een variant als hefbrug, maar daar was geen mogelijkheid voor. Er zijn honderden pagina's volgeschreven en ettelijke rapporten opgesteld. We kunnen niet anders dan concluderen dat er naar een hoge brug is toegewerkt. Met onze inbreng, vragen en argumenten is erg weinig gedaan. We hebben fouten uit rapporten gehaald en aangetoond en toch bleven en blijven ze gewoon staan. Interpretaties van de richtlijnen vaarwegen. Een rammelend advies voor een bochtverruiming van 12,9 miljoen. Het aantal brugopeningen, de vermeende toename van het aantal schepen, enzovoort, enzovoort. Dit zijn enkele voorbeelden van zaken waar weinig tot niets mee is gedaan. En wij ons maar liever niet mee moesten bemoeien als leken. Nu ligt er een raadsvoorstel voor een 4,5 meter brug. Een ontzettend slecht voorstel voor veel stadjes, waarmee we de komende 80 jaar opgescheept zitten als dit plan doorgaat. Terwijl er een brug van 3 meter mogelijk is, zonder beduidende problemen. In de presentatie van het voorstel door het college van BMW van Groningen leek het haast te mooi om waar te zijn. De 4,5 meter brug blijkt volgens de wethouder voor iedereen de beste oplossing. Vooral deze 5 voordelen worden benadrukt en breed uitgemeten. Hierna ga ik op deze punten in. In werkelijkheid is het allemaal niet zo mooi. Er klopt namelijk niet zoveel van deze voorbeelden. Een overzichtsplaatje van de 4,5 meter hefbrug. Straks zoom ik nog wat verder in. En denk je bij dit alles, nou, dit is best een redelijk verhaal. Nou, dat is het dus niet. Totaal niet. Ik ga wat dieper in op de 5 belangrijkste voordelen die het college u presenteert. De nautische veiligheid. Belangrijk punt. Een staatje van Rijkswaterstaat dat sommigen wel kennen. Probeer het maar niet te lezen. Op de horizontale as staan 33 bruggen en sluizen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. In de volgorde van het aantal aanvaringen. Dit zijn best veel aanvaringen en er moet dus iets aan worden gedaan. Er staan een hele hoge vaste bruggen tussen. Aan de linkerkant, die worden niet zo snel aangevaren. Maar wat zegt dit plaatje verder over de veiligheid in relatie tot brughoogtes? Daarvoor heb ik deze grafiek een beetje aangepast. De gele pijl die wijst trouwens naar de Gerrit Krolbrug. Dat was, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, voordat de Bodensee de brug ramde. Ik heb de bruggen en sluizen even in de volgorde gezet van Lemmer naar Delfzijl. Op de linker verticale as staat de brughoogte. Die zijn blauw. Het aantal aanvaringen uit het vorige plaatje, die staan op de rechteras. Dat is de oranje lijn in de grafiek. De rode pijlen die wijzen naar de bruggen tot en met 3 meter hoogte. Wat valt erop? Er is een grote diversiteit aan brughoogtes en er is geen enkele relatie met het aantal aanvaringen. Dit plaatst trouwens de veelgenoemde uniformiteitseis in een ander daglicht. Niet alleen wat betreft de hoogte, maar ook wat betreft de breedte. Het is opvallend dat er op de hele vaarweg geen beweegbare bruggen van 54 meter zijn. Behalve op de 10 kilometer vaarweg van Zuidhorn tot Groningen. Ik herhaal, behalve op die 10 kilometer van Zuidhorn tot Groningen. En dan, vorige week heeft u een toelichting gehad vanuit het project. Door de aanvaring met brug Aduard werd het binnenvaartschip een cabrioschip, zo vertelde Rijkswaterstaat. Wat zou er zijn gebeurd als deze brug 3 meter was geweest, vroeg de heer De Ruig zich af. Nou, wij weten het antwoord wel, helemaal niets. De schipper had dan namelijk gewoon een brugopening aangevraagd. Na meerdere aanvaringen van de tafelbrug Dorkwert gaf Schuttevaar aan dat schippers zich verkeken op die brughoogte van 4,5 meter. Ze maken een verkeerde inschatting en dat zal niet gebeuren met een brug die 3 meter hoog is. Volgens het afweegonderzoek blijft de nautische veiligheid bij de 3 meter brug gelijk. En wordt niet slechter. Het argument van minder conflicten tussen beroeps- en recreatievaart, wanneer de recreatievaart kan doorvaren, is nogal gezocht. Ze noemen dat ontmengen. Dit gaf bij de lage Gerrit Krolbrug overigens nooit problemen. Zelfs niet bij de even verderop gelegen Oostersluis, waar helemaal niemand kan doorvaren en al het vaarverkeer maximaal mengt en soms zelfs stil ligt. Dit gaat bij adequaat verkeersmanagement gewoon goed. We hebben de pech dat de Bodensee op 15 mei de Gerrit Krolbrug heeft geramd. We kennen de uitslag van het onderzoek naar de oorzaak niet, Maar het lijkt erop dat met de aangekondigde investeringen en maatregelen om de veiligheid te vergroten, deze aanvaring voorkomen had kunnen worden. Ook de rapporten over nautische veiligheid benadrukken dat het vooral vaardigheden, uitrusting en reisvoorbereiding zijn die voor veiligheid zorgen. De minister erkent dat zelf ook. Ik laat hier een grafiek uit het voorstel zien. Rijkswaterstaat heeft met een sensor de hoogte van passerende schepen gemeten. In de grafiek heb ik twee rode lijnen gezet. Eentje bij 3 meter en eentje bij 4,5 meter. Per hoogte wordt het aantal schepen weergegeven. En aldus wordt de conclusie getrokken dat op basis van de huidige vlootsamenstelling alle kansrijke varianten leiden tot een afname van het aantal brugopeningen. De 4,5 meter brug, zelfs 30% minder openingen dan de 3 meter variant. Dit is een strikt theoretische benadering. Laten we ook eens kijken naar de praktijk. De belofte dat de 4,5 meter brug 30% minder open zal gaan, kan en zal niet worden waargemaakt. Een groot deel van de argumenten waarom de 4,5 meter brug zo'n goed idee is, is echter wel hierop gebaseerd. In dit tabelletje, daar ziet u de openbare gegevens van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Dat zijn ook de cijfers van Rijkswaterstaat met het werkelijke aantal brugopeningen van een tiental bruggen rondom de stad Groningen. In de blauw gemarkeerde balk ziet u de 4,5 meter hoge bruggen van Zuidhorn, Aduard en Dorpelt. Die 30% is dus slechts theorie en afgeleid van de gemeten scheepshoogtes. Bedenk dat het de verantwoordelijkheid en de keuze van de schipper is of hij een brug open wil. Voor de bruggen bij Zuidhorn, Aduard en Dorkwert bevestigen zowel de schippers als de bedienpost: de brug gaat vrijwel altijd open voor beroepsvaart. De schepen worden in de toekomst alleen maar groter en dit zal in de praktijk zo blijven. En dan nog een puntje over de praktijk, kom ik verder nog op terug. De bewering dat daarom de hoge brug een zegen zal zijn voor fietsers, namelijk 30% minder openingen, die steekt ons. Ook de voetgangers en de mobiele medemens wordt genoemd. Niet alleen omdat het niet de werkelijkheid is, maar ook omdat heel veel gebruikers liever een enkele keer extra wachten, desnoods voor een plezierjachtje, dan altijd over een hogere en steilere brug moeten fietsen. Dit is eveneens het standpunt van de Fietsersbond. En voor sommigen, onder andere volgens de werkgroep Toegankelijk Groningen, zal de 4,5 meter brug trouwens nauwelijks of helemaal niet toegankelijk zijn. Het zogenaamde voordeel van minder brugopeningen gaat voor hen niet op bij een hoge brug. Ik denk dat nu een goed moment is om even een checkvraag te doen of er behoefte is aan vragen, of zal ik doorgaan?
Zijn er vragen?
Dankjewel. Ja, even over, fijn trouwens dit, die argument op een rij en ook even de manier waarop u dat weer legt. Is voor mij heel overzichtelijk aangeboden zo. Even over die grafiek en ook u zegt van, nou, dit is eigenlijk de enige brug die en 54 meter breed is en straks ook wat hoger wordt. Wij horen die directeur van Rijkswaterstaat zeggen van, ja, maar op termijn zullen alle bruggen aan deze eisen moeten gaan voldoen. En je kunt wel persisteren in een fout, maar je kunt ook nu de nieuwe eisen laten gelden. Wat is uw reactie daarop?
Nou, de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmerdelfzijl die loopt al flink wat jaren. Er zijn ook in Friesland al een aantal bruggen vernieuwd. En daar zie je gewoon een veelheid aan hoogtes en doorvaartbreedtes met name. En dat het beweegbare deel bijvoorbeeld 20, 25 meter breed is. Maar 54 meter komt alleen maar voor Aduard, Dorkwert en Zuidhorn. Ja.
Ik hoop en denk dan dat die andere bruggen, als ze aan vervanging toe zijn, ook die breedte zullen krijgen in die hoogte. Maar goed, dat moeten we dan maar even afwachten. Ja. Misschien maken we dat nog mee. Als ze echt 80 jaar liggen, dan weet ik het niet. Maar...
De heer Leemhuis?
Ja, dankjewel. Even kijken, het punt van de 4,5 meter brug, daar is de vraag van gesteld, Rijkswaterstaat, die zal minder vaak opengaan, 30% minder. Jullie hebben onderzoek gedaan naar zeg maar, resultaten uit het verleden. Dat eigenlijk alle bruggen, afhankelijk of ze nou 3 of 4,5 meter zijn, altijd opengaan, dat ook bevestigd wordt door brugwachters. Nou, zei Joost de Ruig vorige week, de directeur van Rijkswaterstaat, zei vorige week, ja, dat beeld klopt dat dat tot nu toe het geval is. En we vinden dat dat ook anders moet, hè, dat ook de brugwachters geïnstrueerd gaan worden, dat ze dat vaker moeten doen. Met andere woorden, hè, we hebben geen kennis van de toekomst, maar het lijkt erop dat Rijkswaterstaat van zins is om minder vaak die brug open te doen als dat niet nodig is. Hè. Wat is jullie reactie daarop?
Nou ja, ik wijs erop, en daarom noemde ik dat net ook even, dat echt de verantwoordelijkheid en de keus van de brug van de schipper is. En niet van de brugwachter. Zo ligt de verantwoordelijkheid. He, dus het is een nobel streven van Rijkswaterstaat. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Gaan ze dan een brugopening weigeren als een schipper dat vraagt? Zo van, doe je stuur het maar een stukje omlaag. Ja.
En misschien ter toevoeging. Ze geven dus ook aan dat die 4,5... Oh, goed.
Misschien even nog ter toevoeging. De 4,5 meterbrug is zodanig laag dat zij zeggen dat ze het gewoon heel slecht kunnen inschatten. Helemaal als je dus ook dus in het landelijk gebied dus zit. Ja, en daarmee zeggen ze op een gegeven moment, dan willen we dus die cabrio-aanvaringen dus voorkomen. En dat zal in de stad dus zeker niet anders dus zijn.
Een korte vervolgvraag, of ja, eigenlijk hebben we het alle tijd.
Het is geen vervolgvraag, het is een ander punt. Dus als iemand hierover nog een vraag wil stellen, dan wacht ik even, lijkt me.
Dan, ik zag mevrouw Jacobs al de hele tijd met de vinger omhoog en daarna de heer.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week heb ik ook een Rijkswaterstaat gevraagd hoe dat dan zit met de brugopening en waar die reductie in zit. En volgens mij was het antwoord dat de reductie vooral in de pleziervaart zit, die er dus maar een aantal maanden per jaar doorheen gaat. En dat die zorgen tot een vermindering van de brugopening. Maar goed, volgens mij heb ik dat toen gezegd dat 4 tot 5 maanden is. Nou, hij deed net alsof er 8 maanden recreatievaart was. Maar erkent u dat ook of ziet u dat ook anders?
Nou, ik kan me voorstellen dat je niet meteen al die cijfers in dat vorige grafiekje ziet, maar het zijn 4 maanden per jaar. En de maand juli is dan een topmaand wat pleziervaart betreft. En dan heb je het over 5 tot 7 per dag. Je komt op de drukste maand niet eens op 30% verschil. Dus die 30% klopt sowieso niet. En je kunt natuurlijk nog van alles vinden van pleziervaart. Als je daar echt langs moet, dan kun je denken aan spertijden of vaar mee met een beroepsschip. Of zo kun je het aantal brugopeningen misschien zelfs nog een beetje omlaag krijgen. Ja.
De heer Cox.
Ja, druk, ja. Even een navolging van de vraag van Rick. Wat is eigenlijk het bezwaar tegen die 54 meter? Wat maakt dat uit?
Nou, als je de brug de doorvaartbreedte smaller zou maken, dan zou je sowieso minder inbreuk op de omgeving hoeven te doen met taluds. En dan kan ook bijvoorbeeld een veel langere aanloop naar die hoge loopbruggen genomen worden. Nu moet je dus de volledige hoogte over 54 meter overspanning maken. En dan krijg je enorme impact aan de landkant om op die brug te komen. Ja, je moet sowieso omhoog. Hè, maar je zou sowieso later kunnen beginnen met de hellingen naar de brug. Of die nou 3 meter of 4,5 wordt. Bijvoorbeeld aan de Hunzekant zou je dan gewoon het links afslaan. Vlak over de brug richting Van Starkenborg gewoon nog in stand kunnen houden. Maar zo te noemen.
Okay, heer Venhuis.
Ja, dank u wel. Jullie stelden net dat die hogere brug ontoegankelijk zou zijn voor veel mensen. We hebben net aangehaald met de helling. Maar bij de presentatie vorige week leerden wij wel dat er ook eigenlijk veel meer plekken in de stad zijn waar vergelijkbare hellingen en bruggen zijn. Die kennen we allemaal natuurlijk wel. Terwijl daar dagelijks ook heel veel mensen overheen gaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ik heb daar zo meteen nog een dia over. Vindt u het goed als ik dan eventueel nog terugkom als u dan nog een vraag hebt? Ja?
Ja, mevrouw Moorlog.
Ja, ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe dat zit met die inschatting van de schipper. Want het gaat toch gewoon om een hoogte, dus hoezo zou je dat verkeerd kunnen inschatten? Dat snap ik niet.
Nou, dat is iets wat wij dus hebben gehoord van Schuttevaar, hè, van de Vereniging van Schippers, dat de 4,5 meter bruggen gewoon lastig zijn om in te schatten qua hoogte. Ik zou denken, als schipper weet je natuurlijk hoe hoog je schip is, Maar wat Ietje net noemde, kijk, eigenlijk gaan die 30% alleen maar over plezierjachtjes ja, in de zomermaanden. Want voor beroepsschepen gaat gewoon die brug altijd open. Er zijn maar heel weinig vrachtschepen die onder die 4,5 meter brug door zullen gaan. Maar goed, dan nog. Hè, Nee, dus dat is puur iets wat we hebben gehoord van de schippers. He, want er zijn opvallend veel aanvaringen bij die nieuwe brug in Dorkwert geweest. En nou, dan zeggen ze, ja, die brug ligt zodanig in het landschap en de verhouding breedte en doorvaarthoogte maakt dat ze hem dan ja, kennelijk hoger inschatten dan die is. Meer kan ik er niet over vertellen. Nee.
Duidelijk. Ja hoor, gaat u gang.
Het is misschien inderdaad goed om is zo'n vaart mee te maken. En nou vaar ik zelf ook. En wat vooral de beroepvaart dus heeft. Die heeft en een verschil natuurlijk van waterstanden. En die heeft ook een verschil van vracht. En dat betekent dus dat ze op een gegeven moment van tevoren natuurlijk al redelijk moeten inschatten. Ja, hoe diep zit ik? Hoe zitten die waterstanden? En dan komen ze bij een brug. En dan komen ze dus letterlijk en figuurlijk in de situatie van. Nou, laat hem alsjeblieft maar open gaan. Want dat kan misschien maar net. En dat is voor de schipper. En ik ervaar het zelf als pleziervaart. Ik ga hem altijd opengooien.
Zijn er verder nog vragen? De heer Leemhuis.
Ja, bedankt. Ik had nog een vraag over die... We waren al een stukje verder met het aantal mensen die wachten voor de brug. Hè, omdat ze zeggen, even wachten is prima. Nou begrepen wij dat op dit moment... Voor 15 mei was het zo dat de mensen ongeveer 2/3 over de loopbrug gingen en ongeveer 1/3 bleef staan. Als dat is wat wij uit de presentatie begrepen. Zien jullie dat ook zo? Kunnen jullie dat ongeveer inschattend bevestigen? En wat is jullie verwachting hoe dat zou zijn bij een 3 meter brug waar je naar 9,70 meter moet? Of bij een 4,5 meter brug waar je dus, als je daar al bent, minder omhoog moet?
Ik kom straks nog even terug op die verschillende hoogtes die je moet overbruggen. En nou, die getallen van 2/3 neemt de loopbrug en 1/3 niet, die kennen wij niet. Maar...
Als er geen vragen meer zijn, dan doorgaan. Ja.
Ja, goed. We komen bij het derde argument. Kortere wachttijd voor een open brug. Om precies te zijn 30 seconden op een brugopeningsduur van 5 minuten. En laten we eerlijk zijn, dat is nogal wat. Dat voor ons als gebruikers wordt bepaald dat wij liever altijd over een hoge brug fietsen of lopen. Voor 30 seconden tijdwinst in het geval de brug dicht is omdat een schip door moet. Ons is die vraag nooit gesteld. Wel hebben we meermaals aangegeven hoe we daarover denken. De reacties van de ondertekenaars van de petitie bevestigen ons dat. De meeste mensen zullen het geen probleem vinden om, als de brug open is, 30 seconden langer te wachten dan altijd over een 4,5 meter hoge brug fietsen. Zo is de vergelijking. En dan, Benny, de kortere klim naar de fietsloopbrug. De wethouder beweert dat we ruim 7,5 meter moeten klimmen naar de loopbrug bij de 3 meter variant. Meer dan 2 meter meer dan bij de 4,5 meter brug. Wij weten niet hoe de wethouder hieraan komt. Op grond van het ontwerpboek van de 3 meter brug is de juiste hoogte van de trap naar de fietsloopbrug 6,8 meter tegenover 5,5 meter bij de hoge brug van 4,5 meter. Het is een verschil van 1,30 meter, een halve verdiepingstrap in je huis. Die 9,7 meter hoge loopbrug is een gegeven bij alle varianten. Iemand die af en toe voor een dichte brug staat, gaat liever die iets langere trap nemen dan altijd over een hoge steile brug moeten fietsen. En dan het vijfde punt. Nog zo'n vermeend voordeel dat eenzijdig door de wethouder is bedacht, maar niet aansluit bij wat gebruikers van de brug vinden. In dit geval de minder mobiele gebruikers. Wij hebben hierover contact gehad met de werkgroep Toegankelijk Groningen. En zij vinden met ons dat een lage brug vele malen toegankelijker is en dat daarom de lage brug de voorkeur heeft, boven af en toe iets langer, namelijk 30 seconden, wachten als de lage brug openstaat. Dan kom ik bij de beoordeling van de 3 meter brug volgens het raadsvoorstel. De 3 meter brug geeft de beste situatie voor het wegverkeer, zo staat in het raadsvoorstel. Minder steile en kortere hellingen is vergelijkbaar met de huidige situatie. Geen omleidingen, geen tunnel richting Van Starkenborgh, geen hoge taluds, damwanden of wegafsluitingen. Maar geopend zou het heel slecht voor ons zijn. De lage brug staat vaker en langer open. Daar heb ik al het nodige over gezegd. De fietsloopbruggen zijn minder aantrekkelijk, laten we eerlijk zijn. Die worden sowieso onaantrekkelijk. Het hoogteverschil met de beweegbare brug is nu eenmaal groot, bij beide varianten. De passeerbaarheid van de brug voor schepen is in alle varianten uitstekend. Hij gaat namelijk altijd open, laag of hoog. Over de ontmenging van de beroeps- en de recreatievaart heb ik bij Nautische Veiligheid al een flinke kanttekening geplaatst. Kortom, de 3 meter brug voldoet in ieder opzicht. De bewonersvariant, daar zou ik ook iets over vertellen. Ik ga met een aantal dia's iets verder inzoomen op de bewonersvariant, de 3 meter brug, en op het ontwerpproces. Rechts ziet u een schetsje van de bewonersvariant dat we vorig jaar februari als alternatief presenteerden voor de verstrekkende en schrikbarende plannen van Rijkswaterstaat. Een intensief proces, 3 moties, vele gesprekken volgden, totdat we de gelegenheid kregen om onze lage brug uit te werken. U ziet hier een aantal tussenvarianten. Zoals ik aan het begin al zei, het goede nieuws is dat er wel degelijk een lage brug mogelijk is. Er valt nu dus iets te kiezen. De voordelen heb ik hier op een rijtje gezet. De verkeersveiligheid voor weggebruikers, maar ook sociale veiligheid voor alle fietsers en voetgangers. Toegankelijk voor alle voetgangers en zoals Toegankelijk Groningen noemt, de langzame wielen. De 3 meter brug past nu eenmaal veel beter bij Groningen Fietsstad. Oh, moet ik terug? Wacht even. Zo. Ik kan ze even langslopen. Jullie krijgen ook allemaal de presentatie nog na die tijd hoor. De verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk punt. Wat ik misschien nog even moet noemen is met name door de steilere hellingen ook de snelheidsverschillen groter zijn tussen de verschillende weggebruikers. Hè? Dus fietsers, kinderen, ouderen, maar ook de auto's die over de fietsstraat gaan uiteraard. Die allemaal die helling op, maar ook die helling eraf gaan aan beide kanten. En wij denken dat dan een lagere brug en een minder steile helling toch een stuk veiliger is. Sociale veiligheid slaat op die omleiding bij de hoge brug. Ik laat er straks een tekening van zien. Nou ja, de rest heb ik eigenlijk wel genoemd. De mobiliteitsvisie en de Hunzevisie, die geven ook aan, hè? Het staat ook in het rapport, geen blokkades daarvoor. Eigenlijk is er nergens een blokkade die opgeworpen wordt, ook niet voor de keuzes elders in de stad voor de bruggen. En belangrijk, wij zien geen nadelen voor de scheepvaart. In die route die je bij de Hoge Brug moet nemen, als je naar de Ulgersmakade wilt. Ik heb daar een plaatje van zometeen. Ja? Zal ik doorklikken? Ja. Ik heb een paar plaatjes maar hoor. Ik weet eigenlijk niet eens of de raad ook over alle tekeningen van de beide varianten beschikt. Dus ik dacht, ik laat toch een aantal verschillen zien. Dit is een zicht op de vanuit de Sint-Eustatiusstraat naar de Korreweg. Waar ik de aansluitingen zie je. Boven staat steeds het plaatje van de 3 meter variant en onderaan van de 4,5 meter variant. Je ziet een behoorlijk hoogteverschil. Op de plek zeg maar, van de Sint-Eustatiusstraat is het wegdek al zo'n 60 centimeter hoger. En zal in ieder geval auto-ontsluiting niet meer mogelijk zijn als je dat zou willen. En ik heb dat ook even van boven een plaatje in vogelvlucht. Boven weer de lage brug en onder de 4,5 meter variant. De 4,5 meter variant betekent ook een hoge steile damwand langs het talud en langs beide kanten hekwerk op de brug. Vanaf 25 centimeter, hoogteverschil is een hekwerk langs de trottoirs namelijk verplicht. Het talud doorsnijdt daarmee onvermijdelijk de omgeving van de Korreweg. Bij de 3 meter brug sluit de Sint-Eustatiusstraat nog aan qua hoogte. Zal ook zeker voor fietsers nog bereikbaar zijn. En als je wilt voor auto's en bij de 4,5 meter is dat niet meer mogelijk. Dan heb ik nog een voorbeeld van de andere kant van de brug. Helaas zijn de tekeningen een beetje vaag. Dat kon ik niet duidelijker krijgen. Deze komen uit de ontwerpboeken. Het huis wat je daar ziet staan is de brugwachterswoning aan de Hunzekant van de brug. En wat ik wil laten zien is de enorm hoge damwanden die je krijgt aan beide zijden overigens van de fietsstraat. En verderop natuurlijk het Heerdenpad, totdat het op het normale niveau is teruggekeerd. Dat wordt een behoorlijk hoogliggende fietsstraat. Denk echt op het hoogste punt aan 3 meter. En dit is vanaf de Ulgersmaweg richting de brugwachterswoning. En dit is wat ik ook doel op sociale onveiligheid. Bij de 3 meter brug blijft een rechtstreekse verbinding tussen Heerdenpad en Ulgersmakade bestaan. En alle hellingen kennen maximaal hellingspercentage van 1,75%. Bij de 4,5 meter brug komt een forse omrijroute van en naar de Ulgersmakade. Veel opmerkingen van bewoners gaan hier ook over. En over de sociale onveiligheid van deze oplossing. Als je dan aankomt bij de Ulgersmaweg, dan is de helling van 2,5% daar al gestart. Ik heb daar voor de duidelijkheid nog even een plaatje gemaakt. Deze blauwe pijlen geven de route aan als je vanuit Van Starkenborgh naar de stad wil. En andersom natuurlijk ook. En ik heb linksboven even de plattegrond erbij gedaan. Ik kan met de muis natuurlijk wel iets aanwijzen. Daar begint de helling bij de 4,5 meter brug. En boven en onder staan de startpunten van de hellingen niet eens op de tekening. Deze route hier gaat onder, met een tunneltje dus onder de fietsstraat door.
Zijn er misschien mensen? Er zijn veel plaatjes. Misschien zijn daar ook vragen over?
Ja, ja. Kan.
Of niet? Of wel? Dilemma's.
Ja, ik had nog wel een vraag die flink en terug gaat, maar ik dacht ik wacht even tot ik kan. Even kijken, klopt het mijn beeld goed dat bij een 4,5 meter brug, als je al bij de 4,5 meter bent, het verschil tussen dan naar de fietsloopbrug gaan ongeveer gelijk is naar de huidige situatie? Dat is ongeveer 4,5 meter.
Nee, de huidige situatie is een stuk lager. Ik even heel diep in mijn geheugen graven. Ik dacht iets van 3,5 meter. Ja, de bruggen zijn 6,80 meter, dacht ik.
Ja, en de huidige is 2,30, toch?
Ja, de onderdoorvaarthoogte, maar de brug is vrij dik.
Oh, ja, ja, precies. Daar zit het verschil. En dan had ik een andere vraag nog. Aan de ene kant zegt het comité van ja, die 1,30 meter extra omhoog gaan. Ja, dat is eigenlijk niet zoveel. Dat is wel verwaarloosbaar. Maar dat is ook ongeveer het verschil tussen een 3 meter hoge brug en een 4,5 meter hoge brug op fietsen. Hoe kan het dat het ene verwaarloosbaar en het andere echt veel te veel is? Kun je dat toelichten? Nou, ja. Dus het ene is lopend met 1,3 meter met de fiets aan de hand vaak. Dat is lijkt me zwaarder dan met een helling van 2%, 2,5%, ik hoop 2. Dan naar boven fietsen voor dat stuk. Snapt u wat ik bedoel te vragen?
Ik snap de vraag heel goed. Nou ja, het grootste verschil is natuurlijk dat de brug meestal niet dicht is. Dus dat je dan altijd verplicht die 1,5 meter verschil met een steilere helling moet fietsen om naar de overkant te komen. En een deel van de mensen die zal nooit die loopbrug nemen. Denk aan de kinderwagens, denk aan de bakfietsen en de mensen die nou één keer slecht ter been zijn en wel goed kunnen fietsen, maar niet goed kunnen traplopen. Dus het is maar in een klein aantal gevallen en ook nog voor een kleinere groep gebruikers het verschil van die 1,30 meter. Het is toch een groot verschil of het nou 5,5 meter is of 6,80 meter. Het is gewoon heel hoog. Het is geen fijne trap. Dus ik zeg niet van nou ja, dan is die 1,30 meter verwaarloosbaar. Maar ik denk dat je die liever af en toe in die trap kunt doen dan altijd fietsend op een hogere helling. En dat is het verschil.
Mag ik nog even aanvullen?
Daarnaast moeten we ons ook realiseren dat bij die 4,5 meter variant, dat dan de hellingen al beginnen bij heel ver al in het Heerdepad, bij Van Eesterlaan. Gaat helemaal aan de andere kant dus door naar de Oosterhamrinklaan, die al 90 centimeter wordt verhoogd. Dus eigenlijk loopt u nog veel verder in de Korreweg. Ja, en dan heeft Maria net ook al laten zien waar het al begint in de Ulgersmaweg. En dat is allemaal naar de brug toe 2,5%. Dus het gaat om een hele lange afstand, ja, die 2,5 genomen moet worden. Met de aanvulling die ook gedaan is, diezelfde 2,5% wordt dan ook naar beneden gesuist. Met ijs, met regen, met bladeren en alles. En veroorzaakt ook natuurlijk nog een veiligheidsprobleem.
De heer Niehuis eerst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, twee vragen. Om met het laatste punt te beginnen. Ik snap wat u zegt. En tegelijkertijd vind ik die 2,5%, dat voldoet dus aan die COW-normen. Dat is met de reden. Die hebben ook rekening gehouden met winter en herfst, bladeren, ijs, et cetera. Anders zou die norm anders zijn, toch? Of die norm wordt overal in Nederland toegepast. Waarom zou dat hier dan opeens een probleem zijn? Hoe zit dat?
Nou ja, we hebben veel overleg gehad met de Fietsersbond. En eigenlijk hoor ik de Fietsersbond zeggen, het hangt natuurlijk wel van de situatie en van de drukte af, hè, wanneer een bepaald percentage nog prettig is of niet. En ook over, dat staat ook in de CROW-normen overigens, hoe lang de afstand is dat je zo'n helling moet doen. En dan kun je wel zeggen, ja, je kunt alles toetsen aan, het valt net binnen de normen die daarvoor zijn. Maar je moet ook kijken naar de situatie ter plekke.
Ja. Misschien heb ik dat gemist in de stukken, maar is bij jullie al volledig bekend hoe die kader wordt ingericht? Want je kan dus onder die brug door straks, of nou, moet, misschien is dat het woord dat jullie zullen gebruiken. Hoe ziet dat gebied eruit? Want er komt eigenlijk 10 meter stad bij aan de stadskant.
Nou, de 10 meter komt aan de stadskant erbij. Ja, nee, we hebben geen idee hoe dat wordt ingericht. Nee, ik heb er geen plannen van.
Kort volgen, dat zou nog verschil kunnen maken voor de sociale veiligheid natuurlijk, hoe dat...
Nou, mijn punt gaat over de overkant, hè? Ja, hij staat erop. Het gaat over dit stuk.
Dat is
en volgens mij gaat uw vraag over dit stuk. Want hier komt namelijk 10 meter bij. En hier gaat 10 meter af. Oké, nee, kijk, wat we begrepen hebben in het ontwerpproces is dat dit soort invulling allemaal in de volgende fase gebeurt. Dus ik denk ook niet dat er al iets over bekend is.
De heer Cox.
Ja, wat Chris zei over de start van de helling, zeg maar, dat begrijp ik niet helemaal. Het college zegt, als ik het goed begrijp, dat halverwege het stuk tussen,
Oosterhamrinklaan
en de brug, dat daar de stijging begint.
Die 90 centimeter gaat over de 5,7 meter variant. En niet over de 4,5 meter variant. Dat je dat door elkaar haalt, ja. Ja, zal ik verder gaan?
Ja hoor, gaan we verder.
Nog even iets over de hellingpercentages. Door het fors inkorten van het talud op de Korreweg tot 135 meter, verdubbelt het hellingspercentage bijna ten opzichte van de huidige situatie tot 2,5%. Niet voor niets hebben de bruggen Aduard, Dorkwert en Zuidhorn taluds van 200 tot ruim 300 meter. Dat is wat ik bedoelde met die lengte. Aan de Ommelandenkant is iets bijzonders aan de hand. Daar wordt op ongeveer 100 meter van de brug een hoogliggende rotonde gemaakt, 3,10 meter hoogte NAP, terwijl de huidige hoogte 50 centimeter is. Een ophoging in het landschap van 2,60 meter. Daardoor blijft de helling vanaf de brug tot de rotonde beperkt tot 2,5%. Maar dat betekent dat vanaf de rotonde naar de Ulgersmaweg ook een talud komt van ongeveer 110 meter met een helling van 2,5%. Los van die hellingpercentages, die gemiddelden zijn en voor fietsers en andere gebruikers echt veel steiler zijn dan 1,75%, is de ingreep in het landschap en de infrastructuur van de 4,5 meter brug heel groot. Een fietsstraat en fietspad met damwanden en hekwerk langs de kant, wat hoog en niet geïntegreerd boven het landschap loopt. Mag wel. Ik loop tegen het eind. Ik ga het wel halen. Ja.
Ik hoop niet dat jij tegen het eind loopt. Maar, nee. Even over die 2,5 procent, hè, het percentage. Ja. Het college zegt ook in de overzichten dat dat overeenkomt met het Herenweg-viaduct, met de overgangen over de oostelijke ringweg, dat het allemaal zo rond die 2,5% zit. En dat er veel meer stijgingen zijn in de stad die hoger dan die 2,5% zit. Nou, dat vind ik op zich vind ik dat mooi, want dan kan ik dadelijk vergelijken. Want ik fiets ook over die Herenweg viaduct. Er zit een soort vertraging in. Dat is curieus. Ja. maar nee, hè. Dus vergelijken met deze stijging en die overgangen over de oostelijke ringen vergelijken. Vinden jullie dat een correcte vergelijking?
Nee, dat vinden we niet. Overigens is het Herenwegviaduct helemaal geen 2,5%, maar 2,2%. En we hebben in stukken gevonden dat er kennelijk gesprekken zijn geweest over of die doorgang voor het treinverkeer hoger kon worden. En dat juist om reden van het minder comfortabel zijn voor fietsverkeer, voorlopig die 2,5% wel vraagtekens bij zijn. Dus wij vinden het wel een beetje raar dat wat elders in de stad wel als een probleem wordt gezien, eigenlijk bij de Korrewegbrug ineens, of Gerrit Kloolbrug moet ik zeggen, geen probleem is. Dus het Herenwegviaduct is 2,2% en geen 2,5%.
Voorzitter, mag ik daarop aanhaken?
Gaat u gewoon.
Ja, ik ben heel benieuwd naar dat stuk. En ik heb daar een tijdje op zitten zoeken. En een fractiegenoot of een partijgenoot van mij heeft ook wat stukken opgediend. Maar ik kan eigenlijk niet vinden dat stuk waar dat in zou staan. Wel een stuk waarin staat dat die 2,5% zou leiden tot een langere weg. Waardoor dat zou uitkomen op de Herenbrug. En daarmee zou het niet passen qua lengte. Maar ik heb nergens kunnen vinden dat de gemeente heeft beargumenteerd dat die 2,5% niet acceptabel zou zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar dat stuk.
Gaan we dat na de tijd sturen? Ja. Zal ik doorgaan?
Oké, de commissie krijgt dan een stuk. Tenminste, ik neem aan dat u naar iedereen stuurt.
Ja, ja. Oh. Ja.
Maar het college zegt dat aan de zuidkant het 2,5% is bij de Herenweg viaduct. Dus dat neem ik als maat. Maar dat klopt ook niet volgens jullie. Dat is ook 2,2%.
Ik ben mij niet van bewust dat de zuidkant en de noordkant van de Herenweg viaduct verschillend zijn. Nee, ik weet het ook niet. Nee.
Maar gaat u verder.
Oké. Okay. Het conceptontwerp van de 3-meterbrug is zonder onze aanvullingen en wijzigingen naar de stakeholders gegaan. Zoals de voorgaande plaatjes laten zien, is het nuttig om de brugvarianten naast elkaar te zien. Doordat de 3-meterbrug in een addendum staat, zijn de verschillen namelijk nogal moeilijk te ontdekken. Op het afweegkader is veel af te dingen. Ondanks de nadrukkelijke uitnodiging van de wethouder om hierover mee te denken, is er niets gedaan met onze inbreng. Desondanks ligt er wel een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking van de 3-meterbrug in de volgende projectfase. Nog even dit. We vinden het onze plicht om u te wijzen op de bochtverruiming. Ons advies: laat die bochtverruiming nader onderzoeken door een onafhankelijk bureau. 12,9 miljoen euro is niet niks. Volgens ons is deze ingreep echt niet nodig. In het adviesrapport blijft slechts één argument overeind, namelijk dat het opschuiven van de brug het taluut aan de Korrewegkant beter inpasbaar maakt. De conclusie. De voorkeursvariant van het college van BMW, een brug op 4,5 meter, wordt een probleem dat niets oplost. De bewonersvariant, een brug op 3 meter, is een oplossing zonder problemen. Raad, het is tijd om op te staan. Een 4,5 meter hoge Gerrit Krolbrug is een ontzettend slecht voorstel. Het is onbegrijpelijk. Er worden beloftes gedaan die niet waargemaakt kunnen worden. Er worden keuzes gemaakt, dit en dit is beter voor jullie, die wij niet maken en ook niet willen. Stem tegen dit voorstel. Ga voor een 3 meter hoge Gerrit Krolbrug. En dit is.
Dat was een hele mooie presentatie, al zeg ik het. En dat roept misschien nog afsluitende vragen op.
Ja
ik zie de heer Cox.
We hebben inderdaad een aantal moties in de raad gehad de afgelopen tijd, ook in de Tweede Kamer. Een van die moties was appels en peren, waarin het college opgeroepen werd, Rijkswaterstaat, om jullie gelijkwaardig mee te nemen in het hele verhaal. Als jullie nou alles tegen elkaar afwegen, kijken of jullie tevreden zijn over de manier waarop die motie is uitgevoerd. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Vinden jullie dat jullie goed gehoord zijn en dat er met jullie inbreng dat serieus omgaat? En alle steun hebben gehad, want dat was natuurlijk ook wel onderdeel van dat.
Ja. Nou, wij zijn goed ondersteund. De aanloop was wat moeizaam, want die hoge bruggen zat wel heel erg in de hoofden van de mensen die ons gingen helpen. Maar uiteindelijk zijn we echt goed aan de slag gegaan en de 3 meter variant kunnen uitwerken. Er zijn veel discussies geweest, bijvoorbeeld over de breedte van de brug en waarom dat fietsverkeer en autoverkeer nou niet gescheiden kon worden. Uiteindelijk heeft dat wel in geresulteerd dat ja, als je het echt goed wil doen, dan moet je een brug van 18 meter maken. Dat kan niet. Wij vonden dat 16 meter misschien ook wel kon, maar dan komen alle richtlijnen aan te pas. Dus het was uiteindelijk toch wel de beste keuze om te zeggen, nou, dan moeten we voor de fietsstraat gaan. Dus dat waren wel onderwerpen waar we lang over hebben gehad. Wat betreft de nautische veiligheid hebben we veel discussie gehad en zijn we, lang niet op alle punten bij elkaar gekomen. Dat zal duidelijk zijn. Maar dat heeft op zich voor het ontwerp van de brug niet zoveel effect gehad. He, dus als je dan zegt, nou, ligt er nu een goed uitgewerkte variant, dan denk ik dat dat zeker zo is. Ik was nog wel nieuwsgierig geweest naar een uitwerking zonder die bochtverruiming, want dat geeft weer hele andere mogelijkheden aan de hunse kant. Maar goed, daar kregen we ze niet in mee. Is nu wel een van onze brug alleen een hefbrug, een tafelbrug uitgewerkt, dat moet ik nog wel even zeggen. Dat zie ik op de plaatjes. Terwijl een beetje tot onze verrassing er nu toch een hefbrug uit is gekomen. Ik heb begrepen dat de gemeente daar niet echt een voorkeur in heeft. Dus misschien wat je mooi vindt en wat je niet mooi vindt. Maar goed,
Ik zie de heer Verkesteren al een tijdje.
Ja, hartelijk dank voor de zeer professionele presentatie. Ik zie gewoon dat u daar heel serieus onderzoek en werk van heeft gemaakt. Ook veel expertise heeft. En deze variant, de 3 meter variant, heeft afgezet tegen de andere varianten. Wat mij heel nieuwsgierig maakt is, er zijn hier inderdaad heel vaak is er kritiek geweest op het college, dat de burgerparticipatie, dat daar weinig van terecht komt. Hè, vooral in de ontwerpfase, waar u het ook over heeft. En dan uiteindelijk, dan mag op het einde van de rit, dan mogen raad en inwoners mogen nog wat tegensputteren. Terwijl de indruk bestaat dat het besluit al vast ligt. Vindt u nu dat dat ook in dit geval zo is? Want ja, het college toont beterschap, wil beterschap tonen. Hè? Die wil ook het anders gaan doen. Wat mij interesseerde is, gebeurt dat ook? Heeft u dat ook zo ervaren? Of zegt u van nee, dat is totaal nog de situatie als toen?
Het participatieproces, dat begon in oktober 2019. Waarin we eigenlijk als bewoners en belangstellenden te horen kregen dat de vorige Gerrit Krolbrug, zoals die bedacht was, met die wokkel noem ik het altijd, helemaal niet doorging. Totale verrassing voor iedereen. Hè? Hoezo? Ja, waarom zijn we niet begonnen met bouwen? En eigenlijk vanaf dat moment is ons wel voorgespiegeld van, nou, we gaan een participatie regelen. Er komt een participatiegroep. Natuurlijk, er kwam ook corona, maar eerlijk gezegd, het was niet participatie. Het was aanhoren van wat er allemaal bedacht was. En daar vonden we dan iets van, of we hadden daar goede argumenten tegen. Daar is niet zoveel mee gedaan. Het feit ook dat allerlei beslissingen in het bestuurlijk overleg plaatsvonden, zonder dat u als raad daar een betrokkenheid bij had, dat baarde ons ook wel een beetje zorgen. Later, toen één aanvulling geven. Want later, toen we dan de variant, de 3 meter variant mochten uitwerken, wat natuurlijk fantastisch was, hè, dat die mogelijkheid is gekomen. En ja, is het ook wel weer, is ons wat rauw op het dak gevallen, dat we uiteindelijk toch onze opmerkingen, met name op het afweegonderzoek, het afweegkader, dat die niet zijn meegenomen. Terwijl we gewoon, het staat gewoon in de stukken, in de ontwerpboeken. Dat afweegkader is al bedacht bij het ontwerp van de hoge bruggen en gaat daar ook van uit. En er is geen aanpassing geweest toen ook een 3 meter brug is uitgewerkt. Maar laten we eerlijk zijn, heel lang heeft het harde uitgangspunt gegolden. Een brug moet minstens 4,5 meter hoog zijn. Wij begrepen helemaal niet waarom. kun je niet uit de richtlijnen halen. Ik heb 200 pagina's richtlijnen Vaarwegen 2020 inmiddels uit mijn hoofd geleerd. Dan kun je het toetsen en dan klopt het niet.
Was dat helder? Ja? Oké. Okay. Zijn er... Ik kies de heer Cox nu eerst.
Verstandige keuze. Ja. Verstandige keuze. wat je zegt is dat in het afweegkader, zeg maar, dat een aantal elementen die jullie in het afweegkader gehad zouden willen hebben, dat die er uiteindelijk niet in terechtkomen zijn. Kun je daar wat voorbeelden over geven? Welke elementen jullie in het afweegkader gehad zouden willen hebben?
Kijk, als je gaat toetsen aan richtlijnen en aan kaders die gedurende de afgelopen anderhalf, twee jaar zijn vastgesteld, ja, dan klopt. Dan kom je als 3-meterbrug er nooit doorheen natuurlijk. Als je puur gaat kijken naar afwegingen wat betreft de scheepvaart of de nautiek, ja, dan kijk je wat ons betreft toch te weinig naar de impact van zo'n brug voor de stad. Dat vind ik moeilijk om dat nu zo op te lepelen, Wim. Heb jij dat zo paraat, Chris?
Ja, we hebben in de inspraaknotitie hebben we daar volgens mij wel...
Even de microfoon van de kant.
We hebben dat wel ergens op.
Ja, we hebben dat inderdaad in de inspraaknotitie die we vanavond nog op hebben gestuurd... wel aangegeven welke onderwerpen dus misten. En ja, als je nu even zegt van welke zijn het even op een rij, dan... Als we iets zeggen, willen we het namelijk ook gelijk goed zeggen.
Oké, als ik daar nog iets op mag aanvullen naar Wim. Want kijk, we hebben uitgebreid gereageerd ook in de consultatieronde, zoals het heette, op de ontwerpboeken en dergelijke. En we hebben eerlijk gezegd nog geen reactie teruggezien naar ons toe. Er schijnt wel iets in de stukken over te staan, wat ermee gedaan is. Dus ik kan niet eens helemaal die vraag beantwoorden. Dat betreft.
Ja, de heer Niehuis.
Ik moest even nadenken wat de vraag ook alweer was, maar ik heb hem. Mocht het nou die brug 4,5 meter hoog worden, is er dan wat jullie betreft nog een hele grote zorg ten aanzien van de verkeersveiligheid, met name van de fietsers? Denk ik, want daar hebben jullie steeds aandacht voor gevraagd. Gaat er dan nog iets mis in die weginrichting? En zo ja, wat is dat dan?
Ja, nou, wat ik al noemde, hè, de snelheidsverschillen, die zullen echt wel voor meer onveiligheid gaan zorgen. Er is met betrekking tot de nieuwe Levierflat ook wel zorgen over de effecten van de wind, die daar op de helling ontstaan. En met name natuurlijk als de brug open heeft gestaan. Ja, als al dat verkeer op een helling moet optrekken met al die verschillende snelheden, dan kan je maar beter een zo ja, weinig stijl, flauwere helling hebben. Wil je dat een beetje veilig maken? Wat betreft de weginrichting, bij de ontwerpsessies hebben wij een beeld gekregen van hoe een fietsstraat eruit moet zien. En door de Fietsersbond is ons uitgelegd, een fietsstraat werkt het beste als auto's de fietsers niet kunnen inhalen. Nou ja, dat is natuurlijk op een steilere helling, daar vind je dan al iets van. Ik moet zeggen, toen we de laatste tekeningen zagen, kregen we ineens de indruk dat er wel mogelijkheid zou komen dat auto's fietsers kunnen inhalen. Wat absoluut niet de bedoeling is. Dat zal natuurlijk in de verdere uitwerking moeten duidelijk worden. Ik neem aan dat daar ook de Fietsersbond weer bij betrokken is. Maar dat zijn wel een aantal zorgpunten die we hebben bij de verdere uitwerking. Als je de brug zo hoog maakt. Ja.
Een korte vervolgvraag. Jullie zijn in reactie op wat de heer Van Kester vroeg over het participatieproces. Zeg je van nou, ik maak me... Ik ben er niet super tevreden over, even mijn samenvatting. Ik heb wel het gevoel dat jullie best wel veel invloed hebben gehad op de uiteindelijke uitkomst, in ieder geval qua weginrichting. Want er is natuurlijk veel gesproken over die symmetrie, asymmetrie, positie van de fietser. Ik heb het idee dat jullie inbreng wel heeft geleid tot aanpassing, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Dat vind ik dan wel
de goede dingen zijn overgenomen in de 4,5 meter variant. Ja.
Oh, in de 4,5 meter variant.
Ook, ja. Ja.
Okay. Ik zag de heer Venhuis ook de hele tijd.
Ja, dank u wel. Ja, er is eigenlijk nog één ding volgens mij onderbelicht gebleven. Maar misschien ook wel begrijpelijk. Want we hadden het in het begin even over die upgrade. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de positie van scheepvaart als duurzame alternatief voor wegvervoer? En dat met een bredere brug en een hogere brug, dat dat juist goed zou zijn voor de regio en de economische activiteit. Is dat ook iets waar jullie eigenlijk naar gekeken hebben? Of...
Ja, natuurlijk. Ja, maar wij vinden de scheepvaart en zeker dat goederentransport over water superbelangrijk. Nee, maar als er gewoon geen enkel voordeel is om die brug 4,5 meter hoog te maken, omdat ongeacht 3 of 4,5 meter die brug altijd open gaat, hè, dan is er wat ons betreft geen verschil. En laten we eerlijk zijn, die brug ging tot 15 mei altijd open voor beroepsvaart. Die hoeven nooit te wachten bij die brug. En dat zal altijd zo blijven. Nee, dus met alle respect voor inderdaad duurzame goederentransport. We zijn helemaal niet tegen scheepvaart, natuurlijk niet. Maar we denken dat een hogere brug gewoon niet nodig is.
Mag ik daar een aanvulling op geven?
Jazeker.
Daarnaast hebben wij dus ook aangegeven, als er toename is van scheepvaart of van tonnages, ja, dat juist de scheepvaart de weg via Noordzee gaat zoeken. Ja, helemaal als ze wat grotere schepen dus gaan gebruiken. Dus juist de toename, ja, juichen we ook toe. Ja, maar er zijn meerdere wegen, zou je zeggen, in ieder geval meerdere vaarwegen om uiteindelijk naar Delfzijl en naar de Eemshaven toe te komen. En daar gaan ze ook dankbaar gebruik van maken.
De heer Van Kesteren heeft ook nog een vraag.
Ja, ik verneem uit bij uw presentatie dat er geen enkele argument is eigenlijk om voor die 4,5 meter te kiezen. Heeft u goed overgebracht? Is er ook nog, kun je ook aangeven of er ook wellicht een kostenaspect een rol speelt in de 4,5 meter of 3 meter? Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar.
Nou, dat is wel een hele goede vraag. Kijk, in alle afwegingen zeg maar, naar het besluit van het college toe, is steeds gezegd dat er op een aantal punten die bruggen vergeleken zouden worden, waaronder financiën. En eigenlijk ja, tot het collegevoorstel aan toe is dat altijd een PM-punt gebleven. Dus we hebben eigenlijk nooit inzicht gehad in de kostenverschillen. We zien nu in het voorstel die miljoenen staan. Tot onze verbazing is dan de 3 meter brug duurder dan een 4,5 meter brug. Dat kunnen we helemaal niet verklaren, maar dan moet je echt in de details duiken. We denken, nou ja, dat scheelt toch taluut en allerlei wegomleidingen en aanpassingen. Maar door het duurder worden van zeg maar de extra 1,5 meter, dat zou dan de verklaring zijn waarom de lage brug duurder wordt. Nou ja, zo heb ik het begrepen, maar wij hebben daar eigenlijk geen informatie over gekregen. Nee.
Mevrouw Moorlach?
Ja, heel lang geleden in een presentatie hadden jullie het over de pleziervaart. Hè? Dat je daar ook alternatieven voor zou kunnen verzinnen, zodat ze samen met de grote schepen bijvoorbeeld meegaan. Ik heb begrepen dat dat ook juist wel voor onveilige situaties kan zorgen voor de pleziervaart, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
Ja, nee, we hebben natuurlijk die argumenten ook heel goed gehoord. En het is best wel verbazingwekkend dat er, voor zover wij weten, eigenlijk nog nooit aanvaringen zijn geweest tussen pleziervaart en beroepsvaart bij de Gerrit Krolbrug. Ik weet ook niet of dat heel veel gebeurt bij de Oostersluis, waar alles stil ligt. Ik bedoel, daar kun je het helemaal niet scheiden van elkaar. Daar gaan maar 1 of 2 schepen tegelijk die sluis in. He, dus het is nogal gezocht. Er zijn op dit moment opstelplaatsen aan de zijkant van de vaarweg. He, waar de pleziervaart ook wacht vaak tot er een groot schip langskomt om naar mee te varen. En ik heb die verhalen ook gehoord over die enorme dooie hoek van 200 meter en noem maar op. Dat is allemaal theorie en misschien ook wel voor een deel waar. Wat je wel in het overzichtje met het aantal aanvaringen ziet, is dat, en ook kunt lezen, is dat de meeste aanvaringen tussen pleziervaart en beroepsvaart in Friesland plaatsvindt. Wat heel logisch is, want die vaarweg gaat recht over al die grote meren heen. Ja, maar ik moet zeggen, op dit stuk van de vaarweg herkennen we dat eigenlijk niet.
De heer Cox.
Hebben jullie ook een soort balansje gemaakt? Kijk, toen jullie begonnen met die varianten-discussie, hadden jullie bijvoorbeeld de wens dat het een hele brede brug zou worden met gescheiden rijbanen enzovoort. Hè? Ja. Dus als je dat hebben jullie ingeleverd, laat ik het zo maar eens even zeggen. Met enthousiasme of met pijn in het hart?
Beetje wel.
Pijn in het hart?
Ja.
Oké. De winst die jullie hebben gemaakt is dat die idioot hoge variant, dat die in ieder geval van tafel is. Want dat dreigde in het begin naar die 5 meter nog wat te gaan. Dat, nee?
Die was al vrij snel van tafel. Er is al vrij snel tegen ons gezegd van, nou, die 5,7 meter die past er sowieso nooit in. Dan zeiden we, nou, werk hem dan niet uit, want dan scheelt je 3 uitwerkingen. Kun je mooi gebruiken voor een paar meer uitwerkingen van de 3 meter variant. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, die 5,7 meter variant, die moest uitgewerkt worden. Maar die was nooit een serieuze optie om te bouwen.
Oké. En hebben jullie nog meer winstpunten die je aan die kant van het weegschaaltje neer kunt leggen?
Winstpunten?
Ja.
Nou, voor ons
in vergelijking met de oude toestand natuurlijk, hè?
De hoogte is het allerbelangrijkste.
Ja, precies. Oké. En hebben we nog een vraag als ik mag?
Nee? Nou, dat mag wel, maar er zijn misschien nog. We zijn bijna aan het eind van de sessie. En ik wil dan, als er heel prangende vragen zijn, dan een hele korte vraag nog. En ik zie de heer Leemhuis ook nog een vraag hebben. Dus als dat allemaal heel kort kan, dan is dat oké.
Als ik ergens tegenkom waarvan ik niet begrijp van waarom mijn tegenstander, laat ik zo maar zeggen, dat doet, dan ga ik proberen motivaties te achterhalen. Hebben jullie een idee waarom Rijkswaterstaat, ondanks alle argumenten die jullie ter tafel brengen, zo stringent vasthouden aan die 4,5 meter variant? Eigenlijk de 5, nog wat variant.
Nou, is moeilijk. Kijk, heel in het begin van het proces heeft de projectleider tegen ons gezegd van, oké, we wijken al af van de richtlijnen door 4,5 meter bruggen te bouwen bij Dorkwerd, Zuidhoorn en Aduard. Als we nog lager willen, moeten we wel met een heel goed verhaal bij de minister komen. Dus dat was een beetje het verhaal van, nou, hè, dat willen we eigenlijk liever niet. Want dan komt toch die eis op tafel van zoveel mogelijk dezelfde bruggen, want het is veiliger en dat soort argumenten. Maar eerlijk gezegd, ja, kan ik die vraag niet goed beantwoorden. Ik moet Rijkswaterstaat natuurlijk beantwoorden. Waarom? Ja, kan het proberen. Maar.
Dat was helder, denk ik. Of niet helemaal, maar in ieder geval, de heer Leemhuis heeft ook een vraag.
Ja, ik had nog een vraag over de snelheden op die vaarweg. Want als ik het goed begrijp heb, moet er langzamer gevaren worden, omdat je net van de sluis komt en omdat het boten diep die woonschepen liggen. Hebben jullie daar al iets over begrepen, hoe dat op dit moment is? Dat schepen misschien andere snelheden varen? Zal ik meteen de volgende vraag erachteraan doen? De andere gaat namelijk, want ik denk dat je een antwoord hebt. Horen jullie als comité van Rijkswaterstaat iets over de stand van zaken over de komst van een tijdelijke brug? Worden jullie daarover geïnformeerd?
Nee, zal ik eerst met die laatste beginnen? Nee, daar horen we eigenlijk helemaal niks van. En het is best wel bijzonder, want we hebben meerdere keren te horen gekregen, hè, dat er tegen Rijkswaterstaat is gezegd dat de bewoners ook betrokken gaan worden bij de alternatieve studie van die tijdelijke brug. En tot op vandaag hebben wij nog niets gehoord. En dan op je eerste vraag. We krijgen via de social media en op andere manieren erg veel reacties. Met name van woonbootbewoners in het Boterdiep. Dat er nu toch echt aanzienlijk sneller gevaren wordt door de vrachtschepen, die natuurlijk ongehinderd gewoon door kunnen varen en kennelijk later beginnen met remmen. Misschien dat ze toch normaal een beetje afremmen, hè, om te wachten tot de Gerrit Vlolbrug open ging. Dat ze er heel veel last van hebben, dat echt letterlijk de kopjes uit de kast vallen en veel meer golfslag, touwen breken, noem maar op. Dus het is wel zorgwekkend eigenlijk, ja.
Oké, dank. Ik denk dat hier nu de meeste vragen zijn beantwoord. De heer Nierhuis had nog iets gevraagd over een document van 2,5 centimeter die misschien via de Griffie,
2,2% van het hele wegviaduct, ja,
kan doorgestuurd worden aan de hele commissie. Ja. Ik wil u echt heel erg hartelijk bedanken voor deze zeer informatieve presentatie. Mooi en helder, lijkt mij. En ik denk dat de raadsleden dat ook zeker zullen meenemen bij de meningsvormende, besluitvormende sessie volgende week. En dan komen er straks nog om 9:10 andere insprekers. En dan beëindig ik nu die eerste sessie.
Thank you.